Goedenavond allemaal. Wat heerlijk om in Groningen te zijn. Dat is wel een heel groot offer als je tegenwoordig in Veenendaal woont, maar ik ben er en met plezier. Wat heerlijk. Dankjewel. Ja, ben ik vanuit Drachten naar Veenendaal verhuisd om minder kilometers te maken. Rij ik naar Groningen toe. Ja, hoe wijs kan je het regelen? Nou, ik heb een paar plaatjes. Ik wil even wat vertellen over Royal Mission. Misschien de meeste van jullie zullen mij, Martin Kornster, wel kennen. Mijn vrouw, misschien ook mijn kinderen. Maar ik wil iets vertellen over het werk wat we doen met Royal Mission. Kijk, dat zijn meerdere plaatjes tegelijk. Dat kan ook. Dat schiet op. Hè? We zijn verhuisd vanuit Drachten naar Veenendaal. Omdat we eigenlijk een tweede plek willen hebben om Royal Mission, het werk voor de bediening wat we doen, uit te breiden. Het koninkrijk van God bouwen. We zijn gepassioneerd om het koninkrijk van God te verkondigen en anderen te trainen hetzelfde te doen. We hebben een team van vrijwilligers, een aantal mensen die fulltime voor de organisatie werken. En dat doen we op heel verschillende manieren. Eén manier is dat we één keer de maand een trainingsdag hebben. Ergens in het land. Vorige maand waren we hier. Met een dag over kinder- en jeugdwerk. Wie was daarbij? Ja, nou dat zijn heel wat wanden. Maar het waren er bijna 400 die er waren. Het was bijzonder om met zoveel kinderen en jeugdwerkers uit allerlei kerken, van zeer vrij en charismatisch tot zeer behoudend traditioneel, bij elkaar te zijn. Gisteren hadden we een dag in Leeuwarden over het onderwerp genezing. Goh, ik zou mijn hele avond kunnen vertellen over wat God dan doet op zo'n avond. Laat ik één dingetje vertellen. Aan het begin van de dag hadden we training, heel de dag, en dan s'avonds zouden we genezingsdienst hebben. En net voor de middag wilde we bijna afsluiten. En ineens heb ik de overtuiging dat ik voor iemand moet bidden die last heeft van zijn rechterknie. Maar ja, in mijn hoofd, zelfs ik met al mijn ervaring, denk dan, ja, het programma, we hebben zo lunch en die zitten te wachten met die broodjes. En dan moet ik echt even schakelen van, oké, Heer wil gewoon nu een wonder doen. Dus ik zeg, is er iemand met pijn aan zijn rechterknie? Dat doet zozeer, ik beschreef het. En volgens mij ben je vlakbij in de buurt, zo ervoer ik het. En ja, op de eerste rij zaten twee mannen en een oudere man steekt dan, dat ben ik. Ja, het duurde even, hij moest even, was hij voorzichtig en zei, ja, dat ben ik. Nou, ik kom naar voren, ik zeg, wat is het? Hij zegt, ik heb artrose in mijn knie. Mijn knie doet heel veel zeer en kan niet goed bewegen. Ik bid voor hem en we bidden met een paar mensen, met de hele zaal. Ik leg hem de handen op, we bidden voor hem. En ik ben nog niet klaar met bidden en ik vraag aan hem, hoe is het nu? Dus ik wil vragen, hoe is het? Terwijl ik het vraag, remt hij weg. Nee, dat is nou, dat overkomt me niet vaak hoor. Ik denk, is dit gebed zo eng, maar dat viel mee. Hij wilde gewoon, hij geloofde dat er een wonder was gebeurd. Een oudere man, in de 60, misschien wel in de 70, rent door de zaal heen. Struikelt ook nog, gaat vol op zijn gezicht achter in de zaal. Ik dacht, we hebben vanavond nog genezingsdienst, dat kan nog goed komen. He? Maar hij staat weer op, ik bedoel, de platte grond op, staat weer op, rent naar voren, komt naast me. Ik zeg, waarom rent u weg? Hij zegt, ik heb al 4 jaar niet kunnen hardlopen vanwege mijn knie. En ik wist, God raakte me aan, dus ik ben meteen gaan lopen. Cool, hè? Ja, hè? Iets verderop in de zaal zat een man, die had last van zijn linkerknie. En die baalde, die zegt, ja, als niemand reageert, reageer ik. Hij zegt, ik heb links problemen. Maar ja, hij was toch een beetje jaloers dat die man genezen werd. Verder op dat moment baden voor niemand. En hij ging in de middagpauze het dorp in. En toen liep hij daar en zegt hij. En hij liep daar en denkt hij. Mijn knie is genezen. Hij heeft gewoon niet. Hij heeft een trap opgezocht in het centrum. En hij is die trap 10 keer op en neer gegaan om te testen of zijn knie goed was. En ik zei, hij zegt, ik heb nog steeds geen pijn. Dus ik was een beetje jaloers. En God heeft me nog genezen. Goh, hoe God is, goed is God, hè? Ja. Nou, dat was onze dag gisteren. Je mag al doorklikken. Dat was de trainingsdagen. Dat doen we 1 keer de maand. En de volgende is, goh, dat ziet er ook heel leuk uit hier bij jullie. Ja, Apple is iets anders dan, sorry hoor, maar maakt niet uit. We hebben een fulltime bijbelschool, Royal Mission School. Er zitten een paar studenten in de zaal. Kijk hè, ja daar, hoe leuk. Dat zijn jongeren die een jaar lang ervoor kiezen om getraind te worden, sorry mensen, in Friesland. Zelfs daar kan je leven veranderen. Misschien juist daar. Voor de Groningers. Hè? Halleluja. Ja, een jaar lang bezig zijn met de vraag. Wie ben ik? Wie is God? En wat wil God met mijn leven? Het verandert zoveel aan je. Op dit moment hebben we 28 studenten. En we gaan het komende jaar in. En er is alle ruimte om erop in te stappen. Want we geloven dat God ons een aantal dingen in handen heeft gegeven. Hoe we mensen kunnen helpen te veranderen. Ik ga het toch even doen. Kan ik deze microfoon even gebruiken? Ja? Ik doe gewoon. Geluidsman rent in stress terug. He? Lotte, kom maar even. Ik had Lotte gevraagd of ze in 1 minuut, 2 minuten iets wil zeggen. Geef haar even een applaus. Ik maak het extra spannend voor die studenten. Deel van de opleiding. Sorry, ja? Lotte, ga je gang.
Nou goed, ik ben Lotte. Ik zit dus ook op Royal Mission School. En ik heb vandaag een medeopdracht met Martin. Ik dacht met Martin op stap. En dat is een van de dingen die je mag doen op Royal Mission School, met een spreker meegaan. En eigenlijk wil ik even wat delen met jullie over wat ik... wat mij heeft gegeven op Royal Mission School, zeg maar. En dat is met name dat ik mezelf heb mogen leren kennen. En God heb mogen leren kennen. En dat ik mag weten waar ik sta in het leven. En dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Dat ik weet wat mijn identiteit is. En waar ik naartoe kan als het even niet gaat. En dat wat er ook is, altijd God is. En dat zie je op school gewoon ook heel erg. En alles wat je doet, dat de basis is waar je naar terug mag gaan. En vaak klinkt dat heel makkelijk, maar dat leren we wel echt dit jaar. Dat het uitstappen en alles wat je doet, dat alleen maar mogelijk is met God. Mm-hmm. En dat was echt heel cool. En,
goed zo, hè? Dankjewel. Ja. Ja. Is het goed? Ja, ik moet hier een cijfer op geven. Wat zullen we er geven? 10. Lekker. Het was maar geintje, hoor. Ik kan getuigen, en ik ken Lotte maar een beetje als docent, de keer dat ik haar zie, maar ik heb gezien dat haar leven veranderd is. En er zitten meer studenten in de zaal die de laatste weken, vooral de laatste weken, maanden, enorm veranderd zijn. En wij hebben niet de beste school van de wereld, maar we hebben wel de beste God van de hele wereld. En als je God de ruimte geeft in je leven, gaat er wat veranderen. En soms is het wijs om, als je de keuze en de kans hebt, om een jaar je toe te wijden op zo'n plek, dat er enorm veel kan gebeuren. Opgeruimd worden, weten wie je bent, wie God is, en ontdekken hoe je weer verder kunt in je leven. Nou, wat heb ik nog meer? Ja, ik heb een aantal boeken meegenomen. Eentje vind ik op dit moment echt de mooiste, De Schaduw van Jezus. Wie heeft die al gelezen? Oh, dat zijn er al. Nou, dan kunnen we nog heel wat boeken verkopen nou. Dat is, Dit boek heb ik samen met mijn vader en mijn broer geschreven over wie is Jezus in het Oude Testament. Verhalen over Jezus in het Oude Testament. Zijn naam wordt niet genoemd in het Oude Testament, maar er zijn tientallen verhalen die over Jezus gaan. En het is mooi om verhalen die je al lang kent te ontdekken dat die eigenlijk over hem gaan. 40 korte verhalen. Ik zeg wel, het is ook een boek voor mannen. Korte stukjes. Elke avond een stukje lezen en ontdekken wie Jezus is in het Oude Testament. Nou, ik vind het heerlijk om hier te zijn. Dankjewel dat jullie toch met die Apple computer helemaal voor elkaar hebben gegeven. Geef techniek ook even een applaus. Het gaat toch kanjes, hè? Ik mag spreken over een leven van opoffering voor Jezus. Een leven waarin je jezelf weggeeft aan Jezus. In Matteüs 19 komt een jonge kerel bij Jezus, een jonge man. En die vraagt aan Jezus, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Wat moet ik doen? Wat voor goeds moet ik doen? Wat moet ik presteren? Wat moet ik waarmaken zodat ik erbij hoor? En Jezus antwoordt dan, waarom vraag je naar het goede? Er is er maar één die goed is. Woorden van Jezus. Er is er maar één die goed is en dat is God zelf. Dus het eigenlijk antwoordt Jezus al meteen, het gaat niet om hoe goed wij zijn en wat voor goeds wij doen. Het gaat erom dat je degene kent die goed is. Altijd. In ons leven met God gaat het erom niet wat jij allemaal voor goede dingen doet. Hoeveel jij voor de Heer opoffert en inzet en wat voor prestaties je levert en hoeveel gebedsleven je hebt en hoeveel je vast. Allemaal geweldig om te doen. Het gaat niet om hoe goed, wat voor goede dingen jij doet, maar dat je degene kent die goed is. Er is er niet één die goed is buiten God alleen. Maar goed, als je dan het eeuwige leven wil binnengaan, onderhoud dan de geboden, zegt Jezus. Oh, dat doe ik, zegt de jongeling. Ik doe het allemaal. Ik moord niet. Wie moordt er niet? Ja, je hoort er nog bij. Wie steelt niet? Gaat al een deel mis. Wie eert zijn vader en zijn moeder? Dikke ellende bij tieners. Ja. Maar zelfs als Jezus zegt, doe dit, doe dat. Zeg Jezus, ik heb het allemaal. 1 heb ik, 2 heb ik, 3, 4. Ik heb het kwartet. Ik ben gered. En soms denken we, als we dat maar doen, dan hebben we het. En Jezus gaat door en wordt eigenlijk bewogen over hem. En dan zegt die man, als ik dit nou allemaal gedaan heb, wat moet ik dan nog meer doen? Dan zegt Jezus, oké, 1 ding ontbreekt je. Verkoop alles, geef het aan de armen en kom dan terug en volg mij. Als je het goed leest, vraagt Jezus niet 1 ding, hij vraagt 2 dingen. Maar Jezus zegt, ontbreekt je nog 1 ding? Verkoop alles en geef het aan de armen en kom dan terug en volg mij. Wat je ontbreekt op dat moment dat je het vasthoudt aan dit moet ik doen, dat moet ik doen, dat moet ik doen. Het enige wat je ontbreekt is, iets aan de kant leggen wat je in de weg zit. En voor deze jongen is dat zijn geld. Iets vast loslaten wat je zo graag vasthoudt. En gewoon Jezus volgen. Gewoon Jezus volgen. Laat los wat jij nou zo belangrijk vindt in je leven. Denk niet dat jij het voor elkaar kunt krijgen om het allemaal goed te doen. Denk niet vooral over hoe goed jij de Heer dient en wat voor bijzondere dingen je allemaal meemaakt. Leg dat nou eens allemaal neer. Kom terug en volg Jezus. Zo simpel is het evangelie. Laat het achter je en volg Jezus. Net voor dat verhaal had Jezus een kind in het midden gezet. En hij zegt, als je niet wordt als een kind, kun je het koninkrijk niet binnengaan. Even later komt zo'n jonge kerel die beter weet, wat moet ik nog allemaal doen? He? Gewoon worden als een kind. Gewoon volgen. Want een kind vertrouwt gewoon. Mijn dochter die geloofde tot ze 7 jaar oud was dat ik de sterkste man van de wereld was. Ja, dat is een wonder hoor. Dat ik zo sterk ben. Nee, ik kan niet. Waarom? Want een kind vertrouwt gewoon. Wat papa zegt is waar. En wat mama zegt is waar. En wat de juf op school zegt is ook waar. Het gaat vandaag regenen, dus ik moet een jas mee. Ja, maar het weerbericht zegt zon. Nee, juf zei regen. Dus ik neem die jas mee. Ze vertrouwen gewoon. Gewoon. En eigenlijk is het gewoon dom vertrouwen in Jezus. En gewoon hem volgen. Dat is wat Jezus van ons vraagt. En niet wat we allemaal zelf kunnen. Laat ik de woorden van Paulus lezen uit Filippenzen 3, vers 7 tot 9. Wat eigenlijk hier ook over gaat. Maar wat voor mij winst was, Filippenzen 3, vers 7, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Ik ben het allemaal als afval gaan zien, als verlies. Want het kennen van Jezus Christus overtreft alles. Omwille van Hem heb ik alles prijs gegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Alles als afval weggegooid. Alles waar hij zo goed in was en zo belangrijk in was. Alles wat hij gepresteerd had. Ik heb het allemaal weggegooid. Ik wilde Christus winnen. En één zijn met hem. Niet door mijn eigen gerechtigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God de rechtvaardigheid er is door het geloof in Christus. Paulus heeft alles als afval achter zich gelaten. En dat woord afval, dat is nogal een woord. In het Grieks is dat uitwerpselen van een hond. Ik heb alles als shit achtergelaten. Gewoon, staat er. Oh, ik vond het grappig, sorry. Dat is. Dat staat er gewoon. Ik heb alles als honden uitwerpselen, alles als vuilnis heb ik het laten liggen. En Paulus had nogal wat waar hij zich op kon beroemen. Zeker als Jood. Op de 8e dag besneden. Gelukkig op de 8e dag, wel eens wat later in je leven doet het erg pijn. Maar op dat moment heb je dat niet door. 8e dag besneden. Hij is geboren Hebreeër. Hij is uit de stam Benjamin. Hij komt van de zwaarste groep. Schriftgeleerden, je hebt 3 grote groepen, Farizeeërs, Sadduceeërs en Essenen. En degene die het strengst zijn, dat zijn de Farizeeërs. Die zijn het strengst in de regels en daar hoorde Paulus bij. Hij had gestudeerd aan de voeten van Gamaliel, een van die grote onderwijzers. Hij had de gemeente fanatiek vervolgd. Hij voldeed perfect aan de wet en dat allemaal, alles wat hij daar noemt, alles waar hij zich op kan beroemen, zelfs geestelijk op zou kunnen beroemen. Zegt dit, is allemaal afval. Het is shit. Het is troep. Ik laat het liggen, want ik wil het loslaten, want ik wil Christus winnen. Het is allemaal afval. Weet je, als je wat langer met Jezus leeft, dan kan je de neiging krijgen dat alles wat je voor hem gedaan hebt, dat je daar toch wel heel trots op bent. Die moment heb ik ook wel eens hoor, dat ik tegen de Heer ga vertellen hoe trots ik ben op mijn geestelijk leven. Alsof hij dan niet wist wie ik ben, hè. Heer, weet u wel wat ik geofferd heb, hè? Ik bedoel, ik ben eigenlijk vliegtuigbouwkundig ingenieur. Ja, je ziet het er niet aan af, hè, maar het is zo, hoor. Bedankt, dat is erg bemoedigend. Ja, oké. Ik beschouw het maar als afval. Ik bedoel niet die opleiding dan, hè? Ingenieur, en ik heb het opgegeven. Ik had een baan, ik werkte voor een Japans bedrijf. En ik had een eigen auto van de zaak. Ik had een mobiele telefoon. Zo'n klomp in de antenne tot het plafond. Hè, met zo'n ding om je nek, dat is echt heel cool. Nu is dat echt bejaard, maar dat was toen heel cool. En dan liep ik daarmee zo'n bedrijf binnen met zo'n wii wii antenne achter me aan. En dan zette je dat gewoon midden op tafel, dat iedereen zag dat je dat ding had. En dat heb ik allemaal opgeofferd. Ik maakte reizen naar het buitenland. Ik kwam soms maandagmorgen op het bedrijf en dan zeggen ze, wil je deze week naar Spanje om een machine te repareren? Ja, dat was ik. 324, tuurlijk wil ik naar Spanje. Duh, pak mijn koffers. 'S middags zat ik in het vliegtuig naar Spanje om machine te repareren. En dan verdiende ik gewoon veel geld en ik kreeg extra vergoeding per dag dat ik weg was in het buitenland. Gewoon omdat ik weg was, kreeg ik een extra vergoeding. Dat zou nu ongeveer iets van 100 euro per dag zijn, gewoon erbij. Ik verdien in die tijd tussen de 5.000 en 6.000 euro per maand. Ja, ik heb echt goed gestudeerd. Cool, hè? En dat heb ik allemaal opgeofferd voor de Heer. Dat heb ik gewoon, toen ik, heb ik ontslag genomen, want ik ging naar de Bijbelschool. Hoe cool is dat, hè? En ik ben naar de Bijbelschool. En ik weet nog de dag dat ik tegen mijn baas zei, ik ga ontslag nemen. Ik had het gezegd toen ik solliciteerde. Ik ga hier werken, maar er komt een dag dat ik ontslag neem. Dat ik naar je toe kom en zeg, ik stop ermee, want ik ga naar een Bijbelschool toe. Vond ik best apart, mijn sollicitatiegesprek. Ik ook. Maar ik denk, ik moet het zeggen. Ik had er echt voor gevochten, want daarvoor had ik gesolliciteerd bij een ander bedrijf. En tot de laatste ronde, waren er nog twee over, van heel veel ingenieurs, waren er twee over. En het was ik of die ander. En toen kreeg ik strijd van binnen. Ik denk, ik moet het zeggen, dat ik hier niet lang ga blijven. Oh, het kan 1 jaar, het kan ook 5 jaar, maar ik blijf hier niet mijn hele leven. Dus toen zei ik tegen dat sollicitatieproces, degene die dat begeleidde, ik zeg, ik moet iets zeggen. We zijn nog met z'n tweeën over, maar ik ben hier maar voor 1 jaar of 2. Of misschien 3, maar ik ga naar een Bijbelschool toe. Die keek me aan, die zei, we zijn eruit, u bent het niet. Maar goed, deze baas had ik het ook verteld en hij had me aangenomen. En toen na 2 jaar ging ik naar hem toe. Ik zeg, ik wil iets tegen je zeggen. Meneer Imbrecht, heette die in België. Onze service ingenieur hoofd van de hele afdeling met 20 ingenieurs op 1 afdeling. Ik zei, ik ga een slag nemen. Het is zover. Ik ga naar een Bijbelschool. Hij zei, ik wist dat zou gebeuren. En hij pakt een papiertje en begint te schrijven. Terwijl ik vertel wat ik ga doen, begint te schrijven. En legt het papiertje voor me neer en zegt, ik bied je een contract aan dat je 3 keer zoveel per maand verdient als dat je had. Stom dat ik geen ja gezegd heb, hè? En dat heb ik allemaal achtergelaten voor de Heer. Ik bedoel, het is toch heel wat. We zijn naar een Bijbelschool gegaan die ik zelf moest betalen. Hè? 2 jaar Bijbelschool, zendeling in België, 11 jaar geleefd van giften. Echt voor de Heer offers gebracht. En nou, gewoond in eenvoudige huizen, heel vaak te weinig, had net kunnen rondkomen, allemaal voor de Heer. En er zijn van die momenten dat ik tegen de Heer zeg, Heer, ik heb er wel echt heel veel voor over gehad. En dan lijkt het alsof de Heer zegt, het is allemaal afval. Niet omdat het zo slecht is, maar God is er niet voor mij. Ja, hij is er voor mij. Maar de eerste wat zo is, ik ben er voor God. Jij bent er voor God. En als jij je leven aan hem aanbiedt, zal hij je overvloedig zegenen. Want hij wil niet anders en hij kan niet anders. Maar het is niet, ik leef voor de Heer omdat ik zo nodig gezegend moet worden. Als we net aanbidden, waarvoor aanbidden we? We aanbidden niet om, oh, maar dan ervaar ik zo van de Heer. Dan word ik zo gezegend. Als we mijn lied zingen, hè, oh, dan voel ik het. Oh, wat heerlijk. Oh, heerlijk, ja. Hè. En dan hebben we ons zo een gebaartje gaan bijna vliegen. Hè. Oh. En dat mag best wel, je mag je gebaartjes hebben, maar het draait niet om jou. Sorry. Het draait niet om jou. Waarom aanbidden we? We aanbidden allereerst, Psalm 50 vers 23. Wie lof offert, eert mij. We zijn God aan het eren. We zijn tegen hem aan het zeggen, hoe groot, hoe bijzonder is. Ik leef voor hem. En ja, als ik voor hem leef, zal hij er altijd voor mij zijn. Altijd. En zal die je genoeg geven voor te leven. En zal die je genoeg geven om invulling aan je leven te geven. Maar ik ga niet God aanbidden omdat ik gezegend moet worden. Ik wil God aanbidden omdat dit waard is. Toch? Je biedt toch je leven aan omdat hij zo ontzagwekkend groot is. En niet van als ik mijn leven aanbied, dan gaat u toch wel voor me zorgen, hè? Hij kan niet anders. Hij wil niet anders. Maar ik bied me aan omdat ik Jezus wil navolgen. Weet je wat Paulus zegt even later? Net naast het stukje wat ik gelezen heb. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Als je dat leest, denk je, Paulus heeft een geloofscrisis. Die hoopt misschien het te redden. Ik ga Jezus navolgen en ik wil bij hem horen, hem kennen, de kracht van zijn opstanding, delen in zijn lijden, gelijkvormig worden in zijn dood. Misschien dat ik opsta. Je zou bijna twijfelen of het goed komt met hem. Oh, ik heb geen moment twijfel dat Paulus twijfelt of het goed is met hem. Maar hij geeft in deze zin een heel goed de verhouding aan. Ik volg hem na, ik volg hem na. En de rest is zijn zaak. Of het met mij goed komt, dat is zijn zaak. Maar mijn zaak is niet mijn eigen hachje redden en zorgen dat ik het goed heb. Mijn verantwoordelijkheid is Jezus navolgen. In het goede en in het moeilijke. In het makkelijke en in het zware. Ik wil hem navolgen. Ik wil deel zijn in zijn overwinning. En ook deel zijn in zijn lijden. En ja, dan zal God ervoor zorgen dat je opstaat ten leven. Toch? We leven voor hem. En als wij voor hem leven, hij zal er altijd zijn. En jij zal je genoeg geven. Want ik heb 11 jaar van giften geleefd in België. En het was soms spannend hoor. Jongens, ging ik ergens preken. En in België zijn kerken wat kleiner. En dan wisten ze dat je daarvan leeft. En dan kreeg je achteraf na de preek een doosje Merci mee naar huis. Als fulltimer. Dan zat ik in de auto onderweg naar huis. Zeg ik, Heer, wat denkt u dat ik thuis kom en zeg, voor jou een chocolaatje, voor jou een chocolaatje, voor jou en één voor mij. Dat is zo God goed voor ons. Ik heb 1 keer bijna het raam opengedraaid en de Merci eruit geknald. Zo boos was ik op God. Zeg, Heer, is dit het nou waar ik het voor doe? Maar ik doe het niet voor de chocola. En niet voor het geld. Ik wil het doen voor Jezus. En als ik het voor Jezus doe, het is zijn zaak om voor mij te zorgen. Het is mijn zaak om hem na te volgen. Elke dag van mijn leven. Toch? Maar die frustratie van die chocolaatjes heb ik lang met me meegedragen hoor. Toen we, ja echt waar, 4 jaar geleden begonnen met Royal Mission. En dan ging ik weer eigenlijk leven van giften. Onze organisatie bestaat door giften. En natuurlijk hebben we soms wat vergoedingen voor dingen, maar het meeste is giften. En toen dacht ik, ga ergens spreken, moet ik wel afspreken hoeveel ik krijg voor een preek. Want ik ben namelijk een goede preker, vind ik. Toch? Ingenieur. Hè? Allemaal dingen opgegeven. Nou, en dan moet je toch... Dus ik maakte afspraken met kerken. Dit is de factuur die we sturen naar de preek. Die kerken deden het nog ook. Oh, sorry. Nee, geitje. Nee, er zijn er meerdere die dat doen en ik ben daar niet tegen. Alleen, op een dag vroeg God aan mij, vertrouw je mij nou? Preek je nou om de begroting rond te krijgen of preek je omdat je mij navolgt en wil doen wat ik van je vraag? En wil je het aan mij overlaten om voor jou te zorgen? En God herinnerde me aan de tekst waarmee we begonnen, Matthäus 10 vers 7 en 8. Ga op weg en verkondig het koninkrijk van de hemel is dichtbij. Genees zieken, wek doden op, maak mensen dan huid van draaiderijn, drijf demonen uit. Om niet heb je ontvangen, om niet moet je geven. Het was in India dat ik op reis was met Compassion. Reis om te zien hoe armoede bezig is. En er was van alles gaande. We zagen het geweldige werk, maar ook de enorme ellende. En toen leek het wel, zo probeer ik dat uit te leggen. Het klinkt misschien wat apart, maar dat God me op de schouder stikte en zei, wat was ook weer die tekst waarmee jullie begonnen? Ja, Matthäus 10 vers 7, 8, ga op weg, verkondig kan ik van hem, dat ik geef, om niet heb ontvangen, moet je geven. Zeg, ja, dat laatste zinnetje, zeg het nog eens. Dat was allemaal in mijn hoofd, hoor, als ik met God aan het praten was. Om niet heb je ontvangen, om niet moet je geven. En dan was ik aan het denken, en als het ware in gesprek met God. En ik hoor mezelf ineens hardop zeggen, oh nee. U wil nee. Dat ik gratis ga preken. Een gat in de begroting. En de man die onze financiën doet, de penningmeester van de organisatie, was ook mee. Ik ga naar Erwin toe. Ik zeg, Erwin, ik moet voor niks gaan preken, zegt de Heer. Hij zegt, ik zag het al aankomen. Dus sindsdien, nou niet sindsdien, een paar weken later was ik op een conferentie en ik was er nog niet over uit hoor. Ik voelde dat God zei, wil je mij gewoon navolgen en mij vertrouwen? Jij volgt mij nou, ik zorg voor jou. En wie kan het beste zorgen? God. Maar mijn verantwoordelijkheid is hem navolgen in de plussen en in de minnen, in de avonturen en in de verliezen. Want hij zal voor me zorgen. Een paar weken later was ik op een conferentie, zo'n vrij zijn conferentie op de Battles. Dat is alweer 3 jaar geleden. En toen sprak God tot me nog een keer van Martin, wil je mij vertrouwen? Eigenlijk, Willem Ouweneel zei 1 zin die me zo raakte. Geloof is overgave. En geloof is voor mij altijd actie en dingen ondernemen en een wonder. Maar geloof is gewoon je overgeven. En daar stond ik, en met tranen in mijn ogen stond ik daar. Ik zeg, Heer, ik geef me over. Ik geef me over. Vanaf nu, vanaf vandaag, zal ik niet meer preken voor een vergoeding. We gaan preken in kerk en ze mogen gewoon een gift geven voor het werk wat ze doen. En of ik nou 20 euro krijg of 200 of wat dan ook, zal ik dankbaar zijn. En ik zal als die kerk me opnieuw uitnodigt, ook opnieuw gaan. Niet denken alleen aan de kerken die veel betalen. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Maar dan ben je het weer zelf aan het regelen. Maar Jezus navolg. Hij zorgt voor jou. Ik hoef niet voor mezelf te zorgen. Hij zorgt voor je. Als jij hem eindeloos navolgt, geef je hem alleen maar meer de ruimte om voor jou te zorgen. En terwijl ik daar sta met tranen in mijn ogen en de dienst is klaar, er is geen oproep, het is gewoon klaar. Iedereen loopt weg, sta ik daar en komt een man en geeft me in één keer een knuffel. Ik sta met mijn handen in de lucht. Halleluja. Ik denk zo, dat is wel heel heftig. Heer, ik geef me over. Die kruipt me naar en dan geeft me iets in mijn hand. Zegt, dat is voor jou, moet ik nu doen? Nou, alles loopt daar, druk mensen. En plotseling ook allemaal mensen om mij heen die iets willen vragen. Dus ik zit daarmee in mijn hand. En dan wil je weten wat het is natuurlijk, hè. Maar goed, ik stop het maar in mijn zak. En dan komen er allemaal mensen met hele pastorale vragen. Ja, mijn moeder dit en mijn tante dat. Ik denk, stop mensen, ik wil weten wat er in mijn zak zit. Daar is een heel ministry team. Daarheen, die kant op. Het was vrucht van de geest, was ineens helemaal weg. Allemaal verdwenen. Ik denk, wat zit er in je zak, jongen? Dus ik kijk en ik, terwijl een vrouw had heel de verhaal in tranen tellen. Ja, wat is er? Hè? Erg pastoraal allemaal. Waardoor jullie denken altijd dat die predikers, dat die zulke heilige mensen zijn. Maar die hebben gewoon ook van die hele normale verlangens. Vroeger, als ik ging preken ergens, kreeg je de vergoeding in een envelop. Die stopte je dan in je Bijbel. En dan stopte je dat netje in je Bijbel. Dank u wel, broeder, hè, voor de vergoeding. Dank u wel. Je zat nog niet in de auto of scheur die envelop open. Wat zit erin? En dan ben ik niet, iedere keer als ik dit vertel, zeggen voorgangers, ik ben precies hetzelfde. Scheur. Heel vroom in die Bijbel. Dank u wel. Is voor de Heer. Is voor de Heer. Ja. Voor de Heer Martin Koornstra, ja, hè. Maar goed, ik zat daar met dat in mijn zak en ik denk, heer, ik moet een plekje zoeken waar ik alleen ben. Gelukkig op de Bethels heb je in die grote zaal van die hele grote kunstplanten. Ik denk, daar ga ik achter staan. Dus ik achter zo'n kunstplant, verstopt. Ik denk, nu ziet niemand me. En ik kijk, hè. En ik zag eerst niet wat het was. En ik dacht nog even, dit is wel heel gemeen, hoor. Ik denk, het is nog niet zo'n pastoraal briefje van iemand die gebed nodig heeft. Ja, sorry hoor. Op dat moment was ik gewoon in overgave. En dan gebeurt dit. En ik denk, oh. En er zijn andere momenten dat ik daar heel blij mee ben. Er zijn briefjes die ik gekregen. Ik heb een briefje een keer gekregen van een vrouw die zei. Eén zinnetje. Het was zoiets als God houdt van je. Het was één zin. En ik pakte het en ik barst een tranen uit omdat God op me sprak. Dus zo'n briefje kan heel sterk zijn. Maar op dat moment verwacht ik eigenlijk iets anders. En het was iets anders. Ik pakte en ik herkende het niet. Ik maakte het open. Het was een briefje van €500. Sinds die tijd krijg ik altijd €500 per preek. Nee. Nee, want sindsdien is het nog steeds dat ik op plekken preek waar ik bijna niks krijg. En geregeld krijg ik doosjes merci. Grappig. En daar ben ik dan dankbaar voor. Dan ga ik thuis lekker aan mijn kinderen uitdelen. Zeggen, dit is wat de Heer aan ons geeft. Maar of ik nou veel krijg of weinig. En ik kan het hier vertellen. En er zijn kerken waar ik €50 krijg om te preken. En er zijn kerken waar ik €2000 krijg om te preken. Hier niet. Oh. Niet voor die 2000, want het gaat niet naar mij toe. Ik verdien daar geen cent. Ja, ik word wel vergoed vanuit de organisatie. Maar ik verdien er geen cent meer door. Zo kunnen we alleen maar meer doen voor de koning. En dat willen we. Want mijn opdracht is niet dat ik het allemaal goed doe en dat het betaald moet worden. Mijn opdracht, jouw opdracht is Jezus navolgen. Jezus navolgen, Jezus navolgen. En het is zijn verantwoordelijkheid om voor jou te zorgen. En die verantwoordelijkheid draagt hij elke dag. Hij verliest je geen moment uit het oog. Dan zijn we soms op onszelf gericht, hè? Het is voor jou. Als het maar voor jou goed is. Als het voor jou goed voelt. En, oh, je mag genieten. Je mag genieten van de zegen van de Heer. Maar jouw leven is bedoeld om Jezus na te volgen. Met alles wat in je is. Elke dag opnieuw te zeggen, hier is het. Ik geef maar nu. Ik volg u na. Als Jezus de discipelen uitstuurt in Matthäus 10. Dan zegt hij, die twee zinnen die ik net gezegd heb. Ga op weg en verkondig, genees, wek op, bevrijd, maak beter. En dan, om niet heb je ontvangen, om niet moet je geven. En wat is de volgende zin? Trek erop uit, ga maar, neem verder niks mee. Geen extra tas, geen extra geld, geen extra sandalen, niks. En je zult vervolgd worden, en je zult het moeilijk krijgen. En ik zend je als schaap onder de wolven, shawarma. Eigenlijk zegt Jezus, je gaat het moeilijk krijgen. Als je mij navolgt, als je mijn opdrachten uitvoert, krijg je het gegarandeerd moeilijk. Amen? Ja, er zijn een paar die amen roepen. Je kiest ervoor om het moeilijk te krijgen. Maar je kiest er ook voor dat de God van deze hele wereld voor jou persoonlijk gaat zorgen. En je hem de kans daartoe geeft. Je kiest ervoor dat hij elke dag bij je zal zijn. Je kiest ervoor dat hij de zorg over jouw leven in zijn handen legt. En jij zorg gaat dragen voor wat hij van je vraagt. Want jij leeft voor hem. Hij is er niet voor jou. Hij zal er altijd voor je zijn. Maar jouw opdracht is, jouw verantwoordelijkheid is er zijn voor hem. Navolging. Waar Jezus gaat, wil ik gaan. Wat Jezus van mij vraagt, wil ik doen. En dat is met overwinningen. Dat is met wonderen waar mensen genezen. Maar het is ook met verliezen lijden soms. Er zijn ook dagen dat dingen niet lukken. Er zijn ook heel veel mensen waarvoor ik bid die niet genezen. Er zijn mensen die bij me komen in hun verhaal vertellen. En ik weet het antwoord niet. En ik barst een traan uit en zeg, Heer, ik weet niet hoe het moet. Maar ik volg Jezus na. En hij heeft beloofd altijd bij me te zijn. En we gaan avonturen aan. We zijn net in Drachten, hebben een gebouw ter beschikking gekregen voor de Bijbelschool. En dat is heel bijzonder. Twee mensen hebben het gekocht en wij mogen het heel goedkoop huren. Maar we hebben wel een verbouwing te doen van 120.000 euro. Dus ik wilde eigenlijk nog een collect ophalen. Ja, we zoeken wel sponsors, maar dat, als God tot je spreekt moet je doen, anders moet je niks doen. Maar dat is een avontuur en dat is spannend. En dat gaat met overwinningen en met teleurstellingen. En of dat nou over een groot gebouw gaat, of het gaat gewoon over mijn eigen gezin. Ik heb 2 dochters. 1 van 17 en van 15. En voor beide heb ik erg heftige avonturen. Oh, gaat het dan slecht in je gezin? Oh, soms gaat het wel eens heel moeilijk. Maar mijn verantwoordelijkheid is Jezus navolgen. Weet je, tot een tijd geleden bad ik niet zo regelmatig voor mijn kinderen. Ook bad wel voor ze. Maar ja, 1 keer per jaar is ook regelmatig, hè? Maar ik probeerde elke dag wilde ik voor ze bidden. En toen hoorde ik een prediker vertellen over dat hij elke dag het eerste wat hij deed s'morgens. En hoe een paar dingen die hij deed. Elke dag bad hij voor zijn kinderen, 1 voor 1. En ik werd geraakt. En ik zeg, Heer, dat wil ik ook. Ik wil niet zozeer dat wij gezegend worden. Ik wil u navolgen dat ik bid voor mijn kinderen. En als een goede vader zorg draag voor ze. En toen heb ik een steentje in mijn zak gestopt. Dat steentje heb ik sinds maanden elke dag in mijn broek zit. Of ik ga sporten, of ga fietsen, of een andere broek aantrek. Dit steentje zit altijd in mijn zak. En iedere keer als ik een steentje vastpak, zelfs nu, bid ik voor mijn kinderen. Waarom? Omdat mijn verantwoordelijkheid is om te bidden voor mijn kinderen als vader van het gezin. Net zo goed als dat voor elkaar is. En ik wil dat navolgen. Niet alleen of het nou goed gaat of makkelijk gaat, of er strijd is of niet. Ik wil bidden, ik wil Jezus navolgen. En wie kan mijn kinderen redden? Ik niet. Jezus kan ze redden. God kan ingrijpen in hun leven. En God is aan het werk hoor. Ik bedoel, het is echt helemaal niet dat het allemaal spannend is. Maar het gaat over verantwoordelijkheid dragen. Onze verantwoordelijkheid, jouw verantwoordelijkheid, is Jezus navolgen. Als je gaat vasten, je vast niet om als het ware God onder druk te zetten dat hij iets moet doen hoor. Vasten is niet, dan ga ik eens even aan God laten weten wat hij allemaal moet doen in mijn leven. En soms, daar ben ik bijna mee opgegroeid. Vasten is als het ware nu eens heel hard tegen God zeggen wat je vindt. Weet je wat vasten is? Vasten is niet God proberen te veranderen, is zelf veranderd willen worden. Is zelfs, ik wil meer op Jezus lijken. En dan zeg ik maar even nee tegen gewoon eten. En ik zeg ja tegen geestelijk eten. Want ik wil meer op Jezus lijken. Zelfs je bidden, je vasten, het draait niet om jou. Het draait om hem navolgen en meer op hem willen lijken. Het is niet iets van God wat hij moet doen. Het is zelf willen veranderen. En Paulus schrijft in Romeinen 12. Broers en zusters, ik roep je op op grond van de barmhartigheid van God om jezelf aan te bieden. Jezelf aanbieden als een levend, heilig, welgevallig offer. Jezelf aanbieden. Dat is je verantwoordelijkheid. Dat is je ware eerdienst. Hier ben ik. Dit is mijn leven. Ik bied me aan. Ik wil u volgen. En dan zegt profeet Habakuk, zelfs al zou de vijgenboom niet bloeien. Zelfs al staat er geen dier meer in het land. Zelfs al lukt er niks. Zelfs als er geen oogst. Wat zal ik doen? Nochtans zal ik juichen. Waarom? Omdat wij altijd zullen juichen over onze God. Want hoe rottig de omstandigheden ook zijn, God is altijd groter dan onze omstandigheden. En wat er ook gebeurt in je leven. En daarmee zeg ik niet dat het altijd makkelijk is, maar we willen hem navolgen. Zoals Paulus zegt, zelfs ik wil delen in zijn lijden, aan hem gelijk worden in zijn dood. Ik wil alles neerleggen en hij zal voor mij zorgen. Ik volg hem na. Ik bied mezelf aan als een levend, heilig, welgevallig offer. En hij geeft zegen. Hij voorziet. Hij, zelfs al zou er niks groeien op het land, nochtans zal ik juichen in de God van mijn heil, mijn redding, want hij redt. Het leven met Jezus is het mooiste wat er is. Hem navolgen is het mooiste wat er is. Ik heb pas geleden gepreekt, voor het eerst in mijn leven, over een preek met als titel Waarom ik in God geloof. Heb ik gewoon op baan 7... 45 minuten lang verteld waarom ik in God geloof. Zonder 1 Bijbeltekst te noemen. Gewoon waarom ik in God geloof. En weet je waarom ik in God geloof? Laat ik het eerlijk zeggen, ik heb geen alternatief. Er is er maar één. Hij is het. Zonder hem, Paulus zegt het zelf, als Christus niet zou opgestaan uit de dood, dan zijn wij de meest beklagenswaardige van de hele wereld. Dan is het allemaal lucht wat we doen. Maar gelukkig, Jezus is wel uit de dood opgestaan. Dus dit is het mooiste wat we doen met elkaar, wat er maar te beleven is op deze wereld. Hem navolgen. Jezus navolgen. Elke dag opnieuw. Op de berg, in het dal. God is overal. Wat er ook gebeurt, ik wil hem navolgen. Ik wil op Jezus lijken. Ik wil zijn woord opeten. Niet omdat ik dan elke dag stille tijd hou, kan afvinken. Kijk, ik heb stille tijd. Doe ik ook. Ja, heb ik ook. Kun je ook bijbelstudie? Ja, bijbelstudie doe ik ook. Gebedsavond? Ja, kom ik ook naartoe. Ja, 10 dagen binnen vast heb ik ook al gedaan. Ja. En dat mag je doen, zeker doen. Maar doe het niet om God onder druk te zetten, maar omdat je zelf wil meer op Jezus wil lijken. Elke stap die je zet is, ik wil meer op Jezus lijken, ik wil meer op Jezus lijken. En de rest is zijn verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid draagt hij met klasse. Want er valt geen mus van het dak, of hij weet het. En de haren op je hoofd zijn geteld. Hoe ouder je wordt, hoe makkelijker dat het wordt. Ik stel me dan zo voor dat er in de hemel een telengel is of zo. Die moet steeds de tel bijhouden, hè. Heb je die dames weer staan borstelen, en de telling klopt weer niet. Dus... Vanavond draait het alleen maar hierom. Wil jij alles wat je doet, doen? Niet omdat je zo nodig gezegend moet worden. Omdat je zo'n geweldige ervaring wil. Of omdat je zo nodig hebt dat je weer een aanraking hebt. Wil je alles wat je doet, doen omdat je op Jezus wil lijken en hem wil navolgen. En die aanraking, die geeft hij wel. Die kracht kan over je heen komen. Die zegen breekt wel door in je leven. En de ene keer gaat het zwaarder, de andere keer makkelijker. Maar we willen Jezus navolgen en lijken op hem in alles. De wil van de Vader doen. En als je de wil van de Vader doet, dan roept hij uit de hemel over jullie allemaal. Jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. In jou heb ik vreugde. Wat een plezier heb ik in jou, dat je steeds meer op mij gaat lijken. Dat is wat ik wil. Dat is wat wij willen. Dat is wat God van ons vraagt. Hem navolgen. En dan wordt je leven alleen maar mooier. Amen. Mag ik met jullie bidden? Dank u wel, Heer Jezus. Er is niemand vergelijkbaar met u. U bent mooier dan de mooiste droom. Hoger dan de hoogste berg. Sterker dan de sterkste rot. Dieper dan de diepste zee. U bent veelkleuriger dan de regenboog. U bent liever dan de liefste oma. U bent hoog, breed, lang, diep. We kunnen het niet bevatten. U bent zo onvoorstelbaar groot. Uw liefde voor ons is onuitspreekbaar. Heer, en wij willen reageren door u onvoorwaardelijk lief te hebben. Heer, we willen tegen u zeggen, we willen achter u aanlopen. Over bergen, over dalen. We willen achter u aanlopen. U mag onze leidsman zijn. Wij willen u volgen. We willen steeds meer op u lijken. We willen veranderen, zodat we steeds meer Jezus zichtbaar wordt in ons leven. Heer, en al het andere, de zorg over onze kinderen, de zorg over studiekeuze, over richting, over ons lichaam, over geld. Heer, u heeft beloofd dat u voor ons zal zorgen. Al onze prestaties, alles wat we opgeofferd hebben. Heer, het is niks in vergelijking met wat u voor ons gedaan hebt. En ik wil op u lijken. Ik wil het allemaal als vuilnis zien. Heer, ik wil minder worden en u moet meer worden. Heer, wij willen minder worden. Heer, zelfs Johannes, waarvan Jezus zegt, het is de grootste aan het hele Oude Testament. Ik wil minder worden, hij moet meer worden. Jacobus 4, vers 10, verneder je voor de Heer en hij zal je verhogen. Wie moet jou optillen? Hij, Heer, til ons op. En help ons om door de knieën te gaan en gewoon eindeloos u na te volgen met alles wat we hebben. In onze relatie, in onze verkering, geen puinhopen, maar doen wat we zelf leuk vinden. Maar u navolgen, lijken op u. En u zal onze relatie zegenen, zodat die hecht is en sterker wordt. U zal ons huwelijk zegenen. Want u zegent. Heer Jezus, raak ons aan. Raak ons aan met uw kracht, Heer. Jezus, Jezus, help ons, Heer. Om alleen maar naar u te kijken en u te volgen. Jezus, Allerhoogste Heer. Begin en het einde. Alpha en Omega. Hij die zit op de troon aan de rechterhand van de Vader. Hij die de dood heeft overwonnen. Die geboren wilde worden. En liggen in een kribbe. Die bezocht wil worden door herders. Door gewone mannen en vrouwen. Door gewone mensen. Waar koningen voor knielen en hun cadeaus voor neerleggen. Jezus, er is niemand zoals u. Heer, u ging door de straten heen en u genas. U herstelde. U zocht mensen op. Heer Jezus, er is niemand zoals u. Jezus, u staat stil bij een blinde die roept. Heer, u stopt bij een verlamde die roept. Heer, bij een melaatse die roept. Heer, u stopt bij mensen. U staat stil bij de zondaar en u gooit geen stenen. Jezus, er is niemand zoals u. Wij willen u navolgen. Wij willen op u lijken. Ik wil stilstaan bij mensen. Ik wil op u lijken. Ik wil tijd maken voor mensen in problemen. Heer, wij willen op u lijken. Heer, we willen u navolgen. Kiezen voor u. Alleen maar voor Jezus kiezen. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. U navolgen. En elk offer brengen dat we moeten brengen. Jezus, Jezus. Jezus, Jezus. Laten we gaan staan met elkaar.